En vandaag maken we in de eerste plaats een grote sprong. Van Matthäus 13 naar Matthäus 21. Want dat is de volgende keer dat wij in de Bijbel lezen. Dit is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, dubbele punt, et cetera. Dat is in Matthäus 21. Waarboven staat de intocht in Jeruzalem. Hetgeen een twijfelachtig opschrift is, zeg ik altijd meteen. Omdat bij intocht in Jeruzalem denken wij aan een feestelijke intocht. Zoals ongeveer aan het begin van de film van Ben-Hur, denk ik dan altijd maar. Maar dat was het niet, integendeel. Het was zelfs het tegenovergestelde. De deelnemers kwamen weliswaar in Jeruzalem terecht, maar om dat nou een intocht te noemen, dat lijkt me toch een hyperbool, als u mij vraagt. Een overdrijving, want het eindigde in een debacle. Daar staat, als zij nu te Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen zeggende tot hen, gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ontbind ze en breng ze tot mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van noden heeft en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, zegt tot de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong eender jukdragende. En de discipelen heen gegaan zijn en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelve en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreiden hun klederen op de weg, en anderen hieven takken van de bomen en spreiden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden riepen zeggende, Hosanna, de zoon van David, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende, wie is deze? Maar tussen vers 9 en vers 10 gebeurt nog wel het een en ander. Maar het is een bijzondere gebeurtenis natuurlijk. En het is weer zo'n schriftgedeelte waarbij je de bekende vragen zou hebben. Dit alles is geschied, dit alles, nou, wat dan helemaal? Dat de Heer Jezus op een ezel rijdt. Toch? Dit alles, je zou zeggen dat is toch tamelijk overdreven. Dit alles is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door de profeet. Dus dan wordt het ineens heel plechtig. En dan stellen wij vast dat het dus blijkbaar een profeet geweest is. Die heeft aangekondigd dat de Messias ooit op een ezel zou rijden. Nou, dat moet dan wel een zeer belangrijke profeet geweest zijn, denk ik dan, bij gelegenheid. Ik bedoel, dat is toch... Als je niet meer hebt dan dit, is dat toch, laten we zeggen, nogal onbenullig. Het komt ongeveer op het niveau van de voorzeggingen van onze tegenwoordige waarzeggers. Die hebben soms ook wel eens wat te zeggen en iets aan te kondigen. En over het algemeen, voor zover ik daar ooit kennis van genomen heb, maar dat ga ik u niet verder aan de neus hangen, bleek het allerlei onbenulligheden te zijn. Niks anders dan dat. Ik bedoel, ze kunnen je niet helpen aan het winnen van de voetbalpool, de staatsloterij of weet je veel wat. Of het wedden bij de, weet dat, bij de paardenrennen en dat soort dingen meer. Dat is tot nog toe allemaal... Kijk, dat vind ik nou belangrijk. Dat is geld, dus belangrijker. Nee? Oh. Nee oh. Nou goed, laat maar zitten. En dit hier wordt aangekondigd in het Oude Testament dat de Messias zou rijden op een ezel. Dan denk je, ja, wie niet? Meestal weten we niet hoe hij zich verplaatste en van welk vervoermiddel hij gebruik maakte. En ik denk dat in heel veel gevallen het gezelschap wel degelijk op ezels reed. Dat is nou eenmaal het vervoermiddel bij uitstek voor een iets langere tocht, zal ik maar zeggen.
Het boven is aardig op een paard.
Niet dat het comfortabel is, maar of een koning op een paard rijdt. Salomo niet in elk geval. Die reed rond op een ezel. Dat wist ik niet zeker, maar ik heb de film gezien, dus vandaar. Maar het staat in de Bijbel, ja. Reed op een ezel, ja. Kijk, maar daar komen we meteen op ander terrein. Daar is dus iets mee. Daar wordt op een of andere wijze aandacht voor gevraagd, maar niet om de gebeurtenis als zodanig uiteraard. Daar steekt vanzelfsprekend het een en ander achter en daar gaat het om. Dat is trouwens, het is sowieso om hier op die opmerking dan maar meteen in te gaan. Hij is een beetje assertief vanavond, hè, Frits-Jan, want hij is jarig, dan weet u dat. Nou ja, ik zeg het u, maar anders had hij dat zelf al meegedeeld. Naar klassieke maatstaven, de koning hoort inderdaad te rijden op een paard. Ik ben vergeten waar het staat, maar het staat ook ergens in Zacharia. In Zacharia 9 vinden we die uitdrukking over dat de heer zou rijden op het jong ener ezelin. Maar in Zacharia lezen we ook de uitdrukking het paard zijner majesteit. Kijk, dat is zoals het bij een koning hoort. Een paard staat voor majesteit, kan dat? Kun je dat zo zeggen? Ik geloof het wel, hè? Ja, staat voor koningschap enzovoort. Sommigen vinden het ook een koninklijk dier, zo zonder meer. Wat de uitstraling betreft en wat dat ook wezen mag. En van een ezel was ik altijd geneigd te zeggen, het is eigenlijk een belachelijk soort paard. Het ziet er wat komisch uit. Als je van een paard een karikatuur tekent, dus een specifieke in het ooglopende eigenschappen wat overdrijft, dan heb je een ezel, zal ik maar zeggen. Het ziet er eigenlijk niet uit. Tegenwoordig zeg ik die dingen niet zo snel meer, want ik heb ook een keer op een ezel gereden, om zo te zeggen. En ik heb groot respect voor die dieren gekregen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Niettemin, de koning zou rijden op een ezel. En het lijkt mij verstandig toch maar om eerst naar Zacharia te gaan, want daar vinden wij die profetie, Zacharia hoofdstuk 9. Waar wij het citaat terugvinden in vers 9. En waar staat, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems, want Sion is Jeruzalem en Jeruzalem is Sion, hè. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig, dat mag je verwachten, en hij is heiland, in de zin van redder, dat zou nog kunnen, en daarna staat er arm, en dat is toch bepaald niet koninklijk, en rijdende op een ezel. Toen ze hier in de tijd in Nederland de familie van Oranje Nassau tot koningshuis hebben gemaakt, toen hebben ze, hij heeft Nederland ervoor gezorgd, eerst dat de familie rijk werd. Laten we zeggen, hij heeft men inzameling gehouden, want je kon toch niet zomaar een verarmde adellijke tak tot koning verheffen. Die lui moesten toch redelijk wel gesteld zijn. Daar is toen voor gezorgd. Dat is nou lang geleden, dus nou mag het gezegd worden. Hoe lang geleden? Ja, iets meer dan 150 jaar. Ja, dat is nog niet zo lang geleden, hoor. De invloed van de Oranjes is van veel oudere datum. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar een koning hoort rijk te zijn. Zo is dat. En ik persoonlijk, maar goed, het heeft met dit onderwerp nou eigenlijk niks te maken. Het loopt tegen kerst, nou wordt het moeilijk, dus dan steek ik mijn nek uit. Maar tegen kerst dan denken wij allemaal weer aan de Heer Jezus die arm was. Hè? Dat staat ook in de liedjes, in de kerstliederen, dus zal wel zo geweest zijn. Het is ontleend aan een uitspraak in een van de Korinthebrieven, geloof ik. Hij was rijk en is arm geworden voor ons, enzovoorts. En de andere tekst is ongeveer deze. De Messias komt en hij is arm. En daar hebben wij de gedachte aan overgehouden dat de Heer Jezus van huis uit arm was. Ik moet u zeggen, als je daar een klein beetje onderzoek naar doet, ook in de Bijbel, dan kom je wel tot andere conclusies. En rijk, och, wat is rijk? Dat is een betrekkelijk begrip. Maar dat hij arm was, daar geloof ik niks van. Integendeel. En bovendien, hij was hij was niet de koning, ook niet de kroonprins, want er was geen koninklijk huis. Maar er was wel nog die familie, zal ik maar zeggen. Toch? De koninklijke familie, zo heet het dan toch wel. Dan probeer ik Nederlandse termen te gebruiken daarvoor. En daar was hij het hoofd van, zodat als er een koninkrijk zou moeten worden opgericht onder de Joden, zou hij toch de eerste geweest zijn die daarvoor in aanmerking kwam op grond van zijn erfrecht. Zo werkt dat nou eenmaal, hè? Nou ja, vroeger, voor Thorbecke, zal ik maar zeggen. Maar, hè? Begrijp je ongeveer waar ik het over heb? Zo arm was hij nou ook weer niet. Toch wordt hij arm genoemd. In de zin van dat hij dus toch wel het een en ander had moeten hebben, maar wat hij niet heeft. En in zo'n hoedanigheid komt hij, en niet op een paard, maar rijdend op een ezel. Nou ja, dat is de anticlimax in zo'n vers. Zeg tot de dochter van Sion, juich, gij dochter Jeruzalems, ziet, uw koning zal u komen. Dat is toch wat de heraut zou aankondigen, zal ik maar zeggen. Triomfantelijk vooral. Uw koning zal komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, redder, verlosser, hoe je het maar vertaalt. Arm. En dan komt de anticlimax. En als je hem zoekt, hij rijdt op een ezel. En dit vers, ja goed, wij lezen in het Matthäus-evangelie dat dit vers van toepassing is op wat wij toch maar gewoon blijven noemen, de intocht in Jeruzalem. Dan zal het wel zo wezen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hun Bijbel bestuderen en zeggen, nou, die Matthäus heeft het kloppend gemaakt, maar het is wel op een wat amateuristische wijze. Zo van, hij vertelt een verhaal over Jezus rijdend op een ezel. En dan op grond daarvan zou hij dan de Messias zijn, zoals aangekondigd in Zacharië 9. Maar als wij het schriftgedeelte vergelijken, weten we wel beter. Zulke schrijvers zijn er ook. En er is aanleiding genoeg voor zo'n redenering, overigens. Tenzij er wat diepers achter steekt, uiteraard. Want kijk, als je dit vers leest in een context, dus in het hoofdstuk zal ik maar zeggen, en binnen de hele profetie van Zacharia, nou kom je helemaal niet op het idee dat dit een profetie is over wat wij noemen de eerste komst van Christus. Toch? En dat hij op een ezel zal rijden, nou ja, dat zal dan wel. Maar arm past ook helemaal niet in de context. Want kijk, u weet toch waar het over gaat, het hoofdstuk? Er staat boven, kastijding van verschillende volkeren. Ik vind het leuk, ik weet niet wie dat gedaan heeft, die kopjes erboven zetten, maar ze kwamen natuurlijk in de problemen hier, hè. En ik kan u meteen wel zeggen waarom. Omdat het hoofdstuk uitspraken bevat die vervuld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer hij de volkeren aan zich zal onderwerpen. Maar volgens Matthäus 21 is in ieder geval vers 9 van toepassing op de eerste komst van Christus en heb je een probleem. Wat zet je er dan boven? De redding van Israël? Maar Israël werd toch niet gered in de eerste komst van Christus? Of het oordeel van de Messias over de volkeren of zoiets? Maar het is toch niet gebeurd in zijn eerste komst? Dus dan zet je er boven kastijding van verschillende volkeren, zo neutraal mogelijk. En dan moet je maar zien wat je ermee doet. Zo ontstaan die dingen, hè? Maar kijk wat er staat. De last van het woord des Heren over het land Gadrach en Damascus, dus zelfs rust, want de Heer heeft een oog over de mens gelijk over al de stammen Israëls. En ook zal hij Hamat met dezelfde bepalen, Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs is. En Tyrus zich sterkten gebouwd heeft en zilver verzameld heeft als stof en fijn goud als slijk der straten, ziet de Heer zal haar uit het bezit stoten en hij zal haar vesting, want Tyrus is een vesting, in de zee verslaan en hij zal met vuur verteerd worden. Dat is een oordeel wat aangekondigd wordt over Syrië en Libanon, als ik het nu op de kaart zou aanwijzen, deze plaatsen. Maar het moet nog gebeuren in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk, gepaardgaande met het herstel van de stammen Israëls, hieruit vers 1. Want als hij komt om zijn koninkrijk op te richten, begint dat uiteraard bij Israël, de stammen Israëls, en het heeft tot gevolg dat de volkeren aan Israël zullen worden onderworpen. Alle volkeren der aarde, maar beginnend bij de direct aangrenzende volkeren uiteraard. Er is schriftgedeelte genoeg die dat bespreken, dus, en dit is er één van. Damascus, Syrië, Tyrus, Libanon, daarna vers 5, Ascalon zal het zien. En waar zijn we dan terecht? Ja, bij de Filistijnen, bij de Palestijnen, zeker. Dat is wel aardig, om dat maar eens een keer vast te stellen. Deze profetieën kunnen alleen vervuld worden als er Filistijnen zijn. En aangezien ze heel lang niet geweest zijn, werd het toch tijd dat ze weer op een of andere wijze ergens vandaan zouden komen. En op betrekkelijk kunstmatige wijze is er weer een zogenaamd Palestijns of Filistijns volk in onze dagen. Ik heb het u wel eens vaker verteld, zo'n volk bestaat eigenlijk niet. In het verleden trouwens ook niet. En je vindt ze dus ook niet terug in de volkerentafel van Genesis 10. Die lui kwamen ergens anders vandaan sowieso en hadden zich gevestigd in Canaan aan die kuststrook die we dan gemakshalve maar de strook van Gaza noemen. Het had eigenlijk Palestina moeten heten, diezelfde strook van Gaza, of Filistea in een andere taal. Maar ja, de Romeinen hebben het in de tijd zo geregeld dat ze nadat ze de zoveelste keer de Joodse opstand onderdrukt hadden, toen hebben ze de naam Palestina gegeven aan het hele land. Om de herinnering aan Israël of aan Judea en dus aan een Joodse staat uit te vagen. Dat is problematisch, want ja, die naam hebben we nu dringend nodig voor die Gaza-strook. Het gebied van de Palestijnen zal ik maar zeggen, maar ja, die naam was niet meer vrij. Dus dan zitten we met zo'n zotte uitdrukking, de Gaza-strook. Palestina heet dat, in de Bijbel, enzovoorts. Maar u weet hoe het gegaan is? Toen de Zionisten, en u weet, ik ben niet een sympathisant van de Zionisten of iets dergelijks. Van niemand trouwens, dus dat maakt niks uit. Ook niet van de Joodse staat, overigens. Maar wel weet ik dat toen de Zionisten dat is ongeveer 100 jaar geleden dan, zich begonnen te vestigen in dat braakliggende land dat Palestina heette, sinds de Romeinen de naam aan het hele land gaven, toen waren er ook Arabieren die er wel wilden wonen, want toen de Joden daar kwamen, ontstond er natuurlijk toch een economie. En landbouw en handel en weet je veel wat, maar het was een woestijn. Ja, er woonden hier en daar wel mensen, Bedouinen en zo. En hier en daar een stadje, zoals Jeruzalem, dat was echt, een stadje. Maar daar heb je het wel ongeveer mee gehad. Maar met dat de Joden zich vestigden, vestigden ook Arabieren zich. Dat mocht trouwens ook later onder het Britse mandaat enzovoorts. Hè. Nee, de Joden mochten zich niet vestigen oostelijk van de Jordaan, wat nu Jordanië is, maar de Arabieren mochten zich wel vestigen westelijk van de Jordaan. Dat is dus ook gebeurd. En het heeft zo voortgeduurd tot in 1948 de Joodse staat werd uitgeroepen. Ja, door de Verenigde Naties, voor alle duidelijkheid. Met instemming zelfs van Rusland, want die lui dachten, daar ontstaat een communistische staat. Hè? Dat die kibbutzim, wat zij kibbutzim noemen, dat zijn bij ons communes, ja, precies, ja. Dus die dachten, we krijgen daar een pied à terre, want ze denken in het Frans, hè, de Russen. Ze denken, we krijgen daar een pied à terre, daar in het Midden-Oosten. Indien niet langs de achterkant via Afghanistan, dan wel langs de voorkant via de Joodse staat. Maar goed, maar het is dan gebeurd in 1948. Maar die Arabische volkeren die zagen dat niet zo zitten. Dus die hadden al aangekondigd, als de Joodse staat wordt uitgeroepen, vallen we die meteen aan. Dan maken we de korte metten mee en drijven de Joden in zee. En voor dat doel werden alle Arabieren in het land, in de uit te roepen Joodse staat, Arabieren, ja, werden opgeroepen om het land te verlaten. Want ja, ze gingen schieten. Dus jongens, gaan jullie zijn onze vrienden, ga even aan de kant. En dan schieten we al die Joden, die Zionisten, schieten we eruit. En dat is gebeurd zodanig dat inderdaad vele Arabieren, niet alle, maar de meeste wel, gevlucht zijn uit, niet voor de Joden, maar voor de Arabieren. Voor hun familie, voor hun broer, voor hun neef enzovoort. Want zo stak dat in elkaar. Het waren diezelfde stammen, dezelfde Arabische stammen hoor, vergis je maar niet. Maar goed, de vernietiging van de Joodse staat heeft geen succes gehad. Dat wil zeggen, dat is niet gelukt. De Arabieren hebben toen wel het een en ander veroverd, waaronder de Westbank. Dat de Joden later terugveroverd hebben, wordt er nu nog kwalijk genomen. En sindsdien heten het bezette gebieden. Maar niemand weet meer dat in de tijd de Arabieren diezelfde Westbank veroverden op de Joodse staat, want het was officieel gebied van de Joodse staat hoor, in 1948, onder goedkeuring van de Verenigde Naties. Maar dat wil niemand meer weten, mag je niet meer zeggen, is politiek niet meer correct, enzovoorts. Hè? Nou goed, dus dan weet u dat ook. Maar die Arabische vluchtelingen, ja, die konden dus niet terug naar het gebied en naar het land en naar die mensen bij wie ze vandaan gevlucht waren in de hoop dat die lui allemaal gedood of althans verdreven zouden worden. Dat begrijpt u toch? of niet? Ze werden door de Joden beschouwd als collaborateurs met de Arabieren over de grens. Uiteraard. Dus ze konden in het algemeen niet terug. En wat hebben de Arabische landen gedaan, met name Jordanië? Ze hebben die Arabieren niet gewoon opgenomen, ze hebben ze in kampen gezet. Daar hebben ze goed over nagedacht. Ze hebben dus Palestijnse, ze noemden ze dat, Palestijnse vluchtelingenkampen. Zo heette dat. Het waren Palestijnse vluchtelingen, immers. Palestijnse vluchtelingenkampen hebben ze opgericht. En dat hebben ze ook zo gelaten, met nadruk, in die kampen. En in de loop van tijd is men gaan spreken niet meer over Palestijnse vluchtelingen, want dat is een lang verhaal, maar over Palestijnen. En daarna over het Palestijnse volk. En zo maak je een volk. Maar bestaat niet, het is gevormd door diegenen die voor de Arabische landen gevlucht zijn uit de staat Israël, waar ze overigens gewoon daarvoor ook in vrede konden leven, hoor, overigens. Dat is geen probleem. En dat is nu trouwens nog zo, er wonen nog steeds veel Arabieren in de staat Israël. Wel in een beroerde positie, lijkt mij, politiek gezien, maar op zich is dat nooit een probleem geweest. Hè? Maar zo is er een Palestijns volk ontstaan. Nou ja, die hebben dan hier en daar wat grondgebied gekregen, want iedereen schijnt te denken dat de Joden in de tijd de Palestijnen uit Israël of uit Canaan of uit Palestina verdreven hebben. En dat het land netjes tussen die twee dan toch min of meer verdeeld zou moeten worden. En dit is helemaal wartaal. Want punt 1, ze zijn niet door de Joden verdreven. Punt 2, het land was al lang verdeeld. Heel dat Midden-Oosten is verdeeld geworden. In de tijd. Daar heeft de staat als Jordanië, als Libanon, als Syrië en hoe die landen maar heet allemaal, hun ontstaan aan te danken. Na de Eerste Wereldoorlog heeft men een paar lijnen getrokken daar, in het Midden-Oosten enzovoort, en heeft men het land verdeeld. En dat westelijke deel van de Jordaan, tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, was bestemd voor de Zionisten. Daar komt het kortheidshalve op neer. En toen is het, dat is dus verdeeld geworden. Daarna is het nog een keer verdeeld geworden. En nu praat men weer, nog steeds, over het zou toch verdeeld moeten worden tussen, enzovoorts. We hebben een korte memorie. En van geschiedenis weten we geen bal. Dat is het eigenlijk, hè. Nou goed. Niet dat de kennis van deze dingen de problemen oplost. Uiteraard niet. Arabieren hebben in het algemeen maar één doel, de Joodse staat daar weg te werken. Uiteraard, hè. Zij worden geacht afstammelingen van Ismaël te zijn. En zij vervolgen dus Isaac. Zo simpel is dat. En dat doen ze al, hoe lang? Een jaartje of 4000. Zoiets. Dat verandert ook niet. Zie? Maar er bestaat dus nu zoiets als een Palestijns volk met rechten. En een, hoe heet het, Palestijnse autoriteit enzovoorts. Voor henzelf is het al lang een Palestijnse staat. Maar die heeft dan niet van iedereen erkenning. Maar de Bijbel zegt wat er met die Palestijnse staat of met de Palestijnen zal gebeuren. Zij zijn de Filistijnen, dat zeggen ze zelf ook trouwens. Ze associëren zich graag met de oude vijand van Israël uit het verleden. En doen net alsof ze op grond van de geschiedenis van, Saul en David enzovoorts nog een appeltje met de Joden te schillen zouden hebben. Alsof het allemaal dezelfde lui zijn of alsof ze van elkaar zouden afstammen. Dat geldt voor de Joden nauwelijks en voor de Palestijnen ook nauwelijks, hè? Of helemaal niet. Maar goed, maar niettemin zijn ze in het algemeen gevestigd, met wat uitzonderingen, in die oude Gaza-strook. Dat was het gebied van de Filistijnen uit het verleden, inclusief de steden daarvan. En hier in Zacharia 9 lees je, Askelon zal het zien en zal vrezen, desgelijks Gaza zal grote smart hebben, mits Gades Ekron, terwijl hetgeen waar zij op zagen en heeft te schande gemaakt, en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet bewoond worden, en de bastaard zal te Asdod wonen, en ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. Om het laatste gaat het, ik zal die de hoogmoed der, ik zal, dat wil zeggen de hoogmoedige Palestijnen, ik zal ze uitroeien, staat er. De enige plaatsnaam die je mist in de opzomming is die van Gat. En dan heb je alle vijf Palestijnse steden, Filistijnse steden uit het verleden hier genoemd. En als je 100 jaar geleden gevraagd had hoe kan zo'n profetie in de toekomst nou alsnog vervuld worden, want die steden bestaan helemaal niet meer, dan heb je nu 100 jaar later vanzelf het antwoord. Ze bestaan wel.
Dat gaat niet.
Hè?
Dat gaat niet.
Nou,
de Joden staat hier die
bijenrest
en
daar
wordt er
van genoemd. Ja, er is wel wat mee, maar dat is een ander verhaal. Dat ga ik nou niet vertellen. Maar die plaatsen in het algemeen zijn wel degelijk terug te vinden. Daar gaat het maar om. Nou goed. En de Heer zegt daarvan, vers 7, en ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen en zijn verfoeiselen van tussen zijn tanden, alzo zal hij ook onze God overblijven. Ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron, als de Jebusiet enzovoort. Maar goed, het gaat over dagen van de wederkomst van Christus, waarin de volkeren aan Christus zullen worden onderwerpen, waarin een oordeel gebracht zal worden over deze vijandige volkeren. En dat ze vijandig zijn, ja, dat lijkt voor de hand te liggen. Ze zijn islamitisch en dus per definitie vijandig. Dat mag je ook niet zeggen natuurlijk, omdat het niet bijdraagt aan de rust in dit land. Maar ja, ik kan het ook niet helpen. De islam staat nou eenmaal vijandig tegenover zowel jodendom als christendom. Zij dienen dan ook een andere god, heb ik van hen zelf gehoord. Christenen zijn daar niet van overtuigd, maar dat komt omdat ze weinig van Christus kennen en van de God van de Bijbel. Maar de Mohammedanen zelf weten wel beter. Die weten heus wel dat wij een andere God dienen dan zij. En dat onze God niet dezelfde is als hun Allah. Toch? Nou goed, laten we het ook maar bij. Sla ik even twee versen over. En dan staat er, want vers 9 staat die uitspraak over de uw heiland, uw koning zal komen, arm enzovoort. En op een ezel, staat er tussendoor. En we gaan gewoon verder. Vers 10, en ik zal de wagens uit Efraïm, dat wil zeggen uit het land van Efraïm, uitroeien. Men noemt het ook Samaria. Men noemt het tegenwoordig ook gewoon de Westbank. En wat wij de Westbank noemen, de westoever van de Jordaan, de zogenaamde bezette Westbank, wordt in de staat Israël in het algemeen aangeduid als Samaria. Maar dat is het gebied van Efraïm. Van het noordelijke rijk, zeg maar, van Israël, uit de tijden van de twee koninkrijken van Israël. Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem, dat wil zeggen het gebied van de 10 stammen en het gebied van de 2 stammen, zal ontruimd worden. De vijand zal eruit verdreven worden. En hij zal de heidenen vrede spreken en zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Dat is de heerschappij uiteraard van de koning die ons geïntroduceerd werd in vers 9. Volkeren, u weet hoe het staat in Matthäus 25. Als de Heer komt in heerlijkheid zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en hij zal hen van de kanten scheiden, zal hen oordelen en hoe dat maar heet, maar schapen en bokken weet u nog. Nou goed. En ik lees gewoon door, zonder alles te bespreken, maar het gaat erom dat u ziet waar het hoofdstuk over spreekt. U ook aangaande, door het bloed uw verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil daar geen water in is uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, dat wordt tot Israël gezegd, hè? Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt, ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven, als ik mij Juda zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben, dat gespannen, dat slaat ook op een boog die gespannen wordt, dat wil zeggen, hen wordt kracht gegeven. Ik zal Juda kracht geven. Ik zal Efraïm kracht geven. Heb je ze weer allebei, de 2 stammen en de 10 stammen van Israël. En ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland. O Javan, Griekenland. En u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. Die term Griekenland, daar heeft men over het algemeen de meeste moeite mee. Maar uiteindelijk is het zelfs het meest voor de hand liggend, dat noemen van Griekenland. Want onder die naam wordt het Griekse Rijk aangeduid van Alexander de Grote. Dat lag nauwelijks in Griekenland overigens, in wat wij tegenwoordig Griekenland noemen. Maar het lag vanaf Griekenland, vanaf Macedonië zal ik maar zeggen, naar het oosten toe tot aan Afghanistan. Tot India zo'n beetje. Het Grote Rijk van Alexander de Grote. En hier wordt het genoemd in verband met de wederkomst van Christus. Om de dood eenvoudige reden dat grote antichristelijke rijk, het Rijk van de Antichrist, in de dagen van de wederkomst van Christus niet anders is dan de herleving, hoe zeg je dat, wederopstanding, de genezing van het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote. Je hebt u misschien nog nooit gehoord, maar dan heb u misschien ooit gehoord dat het Romeinse Rijk hersteld zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Ja goed, maar dat is het misverstand. Dat herstelde Rijk is namelijk niet het Romeinse Rijk. Ik kan het nou niet bespreken, het is te ver buiten het onderwerp. Het is het niet het Romeinse Rijk dat hersteld zal worden, het zou het Griekse Rijk zijn dat hersteld zal worden. En Alexander de Grote zelf is al een voorbeeld, om zo te zeggen, van de antichrist. Wat Alexander de Grote deed, was namelijk Babel herbouwen. Alleen, hij kwam vroeg aan zijn eind, hij was nauwelijks 30 jaar, en hij stierf onder wat vreemde omstandigheden, men snapt niet hoe. Maar het moet duidelijk zijn dat de Heer zelf hem wegnam. Het was de tijd voor de herbouw van Babel nog niet. Over de verwoesting van Babel zou 2520 jaar overheen gaan, 7 tijden. Dus Alexander de Grote was veel te vroeg om Babel te herbouwen. Maar in de toekomst komt iemand die wel degelijk Babel zou herbouwen. Het Babel van Nimrod, het Babel van Nebukadnezar. Hij zou het kiezen als zijn residentie, hij zou daar zijn koninkrijk vestigen. En kort en goed, dat koninkrijk dat daar gevestigd wordt, is dat rijk van de antichrist. Dat laatste wereldrijk heet in de Bijbel, niet alleen in Daniel, maar ook in Openbaring, heet het Babel. Maar Babel was de hoofdstad van het Griekse Rijk. Dat drinkt niet altijd door, maar het was zo. Niet Athene. Athene had er überhaupt niks mee van doen trouwens. Met heel het Griekse Rijk niet. Maar nee.
Het Griekse Rijk ergens anders dan dat het nu ligt.
Nou ja, het heet ook Griekse Rijk niet omdat het betreft dat gebied wat wij nu Griekenland noemen trouwens. Griekenland bestaat sinds 1822 geloof ik. Als ik me goed herinner. En daarvoor had je allerlei kleinere provincies. Die staten waren los van elkaar. Nog verder terug had je alleen maar de Griekse stadstaten. Elke stad was een losse staat. En voor zover ze Grieks heten, was het omdat ze Grieks spraken. En een Griekse cultuur aanhingen. En een Griekse godsdienst. En Alexander de Grote vertrok uit Macedonië, waar zijn vader koning was. Maar goed, hij vertrok uit Macedonië om eindelijk die Persen Mores te leren. Dat wil zeggen om hen de Griekse Mores bij te brengen. Als u me zo snel volgt. Alexander de Grote, opgevoed door Griekse filosofen, wijsgeren, was van plan om de hele toenmalige wereld te onderwerpen aan Griekse taal, cultuur en godsdienst. Kortom, alle volkeren te verzamelen, maar dan wel binnen zijn eigen Griekse cultuur. En daarom heet het ook het Griekse Rijk. En hij ging van huis, kwam nooit meer om. Hij stak over, meteen de Bosporus over en Klein-Azië door. En nou goed, in een eiltempel, dus dat is precies zoals Daniel het op voorhand had beschreven. En hij vestigde zijn rijk tot in Afghanistan, keerde terug, vestigde zich in Babel om dat te herbouwen, want dat was van begin af aan zijn plan. Dat kwam niet meer zo op, dat was, had hij al bedacht voor hij van huis ging. Nou ja, jongeman, maar goed, met die plannen, het oude wereldrijk moest hersteld worden, enzovoorts. En men is daaraan gaan bouwen, maar halverwege overleed hij en toen kregen ze zijn gedoodverfde opvolgers. Dat waren niet zijn zonen, want die had hij niet eens, had hij geen tijd voor gehad, hè, zo gauw, onderweg. En bovendien was hij daar veel te jong voor. Om zo'n te hebben die het zouden kunnen overnemen. Dus daarna ontstond er oneenigheid tussen zijn generaals. Daar komt het eigenlijk op neer, zijn legeraanvoerders. En van de herbouw van Babel is verder niks gekomen. En zijn opvolgers hebben Babel gebruikt als steengroeven daarna voor de bouw van het noordelijke deel van het verdeelde Griekse Rijk. En ze hebben de stad Seleucia gebouwd. En Babel gebruikt als steengroeven. Vandaar dat van Babel toen helemaal niks meer overbleef. Er was weer geen steen op steen gelaten. Het was met de grond gelijk gemaakt. In onze dag is het inmiddels anders, want er kwam zo'n jongen die meende dat hij grootheidswaanzin. Dan ben je of Napoleon, en dat is in het Westen zo, hè. De grote kleine korporaal, zal ik maar zeggen. Maar als je grootheidswaanzin hebt en je leeft in de Arabische wereld, ja, dan denk je natuurlijk dat je de koning van Babel bent. En dat dacht die man, hè, Saddam Hussein. Als je Nebukadnezar was of Alexander de Grote en Babel lag op zijn grondgebied, dus hij is in de 70e jaren begonnen met de herbouw van Babel. En officieel wordt de herbouw van Babel geacht voltooid te zijn. Nou ja, in ieder geval in deze dagen komt er niet al te veel van terecht. Het staat een beetje stil. Maar het zal ongetwijfeld doorgaan en het wordt straks de hoofdstad van het antichristelijke rijk. Zo zonder meer. Er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Het staat gewoon zwart op wit, meerdere keren in de Bijbel. Bovendien past het volledig in de hele uiteenzetting in de Bijbel met betrekking tot de volkeren der aarde. Dat begon bij Babel en het eindigt ook bij Babel. Het begint bij Babel in Genesis, wat het maar was, 10, 11. En daarna wordt het uiteindelijk en definitief verwoest in Openbaring 21. Wat was het, 21? Nee, 19 is het. Dat is het verhaal voor de 1000 jaren dan dus. En dat rijk, dat laatste rijk wordt hier genoemd. Echter hier niet onder de naam Babel, maar onder de naam Javan, Griekenland. Maar ja, het zou het herstelde Griekse Rijk zijn volgens Daniel. En die profetieën bestonden al in de dagen van Zacharia uiteraard. Ga ik verder niet uitleggen, maar het is dus logisch dat die naam daar staat. Javan, Griekenland. Nou goed. En de Heere zal over een lieder, vers 14, verschijnen. En zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere zal met de bazuin blazen. De bazuin, weet u, dat is, als de bazuin geblazen wordt, dan is de koning verschenen. Dat is eigenlijk de samenvatting van het hele idee bazuin blazen. De bazuin is een hoorn en een hoorn is een koning. En als de bazuin klinkt, klinkt dus de stem van de koning. En dus vind je dat al in de Mosaïsche inzettingen. Bazuin geblazen als er iemand koning wordt. Of het nou in Jeruzalem of in Sichem is, dat maakt weinig uit. Om beide gevallen vindt u dat terug. Maar ook als het leger moet verzamelen, omdat er gestreden moet worden, wordt de bazuin geblazen enzovoort. Maar het idee is, men verzamelt tot de koning die geacht wordt aan het hoofd ook van het leger te staan enzovoort. Zie. De Heere, Heere zal met de bazuin blazen en hij zal voortreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten en zij zullen eten nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Ze zullen ook drinken en een gedruis maken. Kortom, zal een barrier worden opgericht, vers 16. Kortom, waar het over gaat mogen duidelijk zijn. Een oordeel over de volkeren en het herstel van Israël onder leiding van de koning, namelijk de Messias. De verlosser van Israël. In dit geval in vers 9 vertaald met heiland. Dit vers 9 is min of meer het centrale vers in dit hoofdstuk. Ik heb het niet nageteld, maar dat kun je zo zien op je bladzijde. Het staat in het midden, daarom krijgt het het grootste gewicht mee. Dat doen wij niet meer zo, maar dat deed men vroeger wel zo. Hè? Het verhaal bouwt zich op, komt tot de climax en daarna bouwt het verhaal zich bij wijze van spreken weer af. Ja, gaat het uit als een nachtkaars, naar onze maatstaven, maar niettemin, dit is vaak de structuur. En de aandacht wordt gevraagd voor het middelste vers dat wij niet kunnen plaatsen. Nou, komt die koning, rechtvaardig, daar bereik je in de politiek ook niet al te veel mee, moet ik u zeggen. Dat is een nette man dus, als je het mij vraagt, hè? Rechtvaardig. Maar of je die moet hebben als politiek leider of als legeraanvoerder, ja, dat is maar de vraag. Toch? Nee, goed. En daarna, en hij is een heiland, een redder, arm, en hij rijdt op een ezel. Op een veulentje. Want er staat erbij, hè? Op een ezel. Namelijk op een veulen, namelijk een jong der ezelinnen. Ja, dat zal wel. Dat is meestal met een veulen, dat het een jong is der ezelinnen, lijkt mij. Dus je vraagt je toch af, waarom staat dat hier, wat is hier aan de hand? Daar gaat het om, ik noem dat ruiken. Je ruikt dat er iets bijzonders mee aan de hand is. En van hieruit kom je terecht in Matteüs 21. En dan blijkt ineens dit ene vers uit het hele hoofdstuk gelicht te worden en toegepast te worden op een gebeurtenis die historisch geen enkele betekenis lijkt te hebben. Eigenlijk helemaal niet heeft. Nou ja, lijkt te hebben, zei ik nog snel. Want ja, de gebeurtenis zo belangrijk is, weet ik niet. Maar het was wel de laatste dag van de 69 weken van Daniel. Dat kun je uitrekenen. En het blijkt bovendien uit Daniel 9 zelf. Maar goed, daar maken we dan maar geen punt van. Maar wat is dit voor een gebeurtenis? U weet toch hoe het afliep? Het was op een eerste dag der week. Het was de 10e Nisan. 10e van de eerste maand. Het is na te rekenen. Niet makkelijk, maar het is na te rekenen. Er is ook geen twijfel over. Maar 5 dagen later werd hij gekruist. Hoezo, daar komt de koning. Zal ik eens iets anders lezen? Niet Matthäus 12, maar Lucas 19. Daar vinden we dat de Heer onderweg is naar Jeruzalem. Die route kwam vanuit Galilea langs de Jordaan naar het zuiden. En dan voorbij Jericho, of door Jericho. En dan de bekende weg omhoog naar Jeruzalem, over de Olijfberg. Nou goed, in het begin van hoofdstuk 19 is de Heer nog in Jericho. Aan het eind van hoofdstuk 18 ook. En dan gaan ze verder naar Jeruzalem. En dan staat er in vers 11 van Lucas 19. En als zij dat hoorden, dat de Heer zei, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, te redden, wat verloren was, te redden, dan heb je weer een probleem. De Zoon des Mensen is de erfgenaam van Adam. Zoon des Mensen is de hoogste koninklijke titel die een mens kan dragen. Zoon van Adam. Die de hele aarde zal onderwerpen en daarover heersen. En de Heer zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zodat de discipelen moeten gedacht hebben, nou, we dachten dat hij kwam om koning te worden. En dus gaat het verder met, als zij dat hoorden, vers 11, voegde hij daarbij, dat wil zeggen, de Heer zette toen nog iets overheen, met dezelfde strekking, min of meer, uiteraard, voegde hij daarbij, maar nu werd het een gelijkenis. De bezuin is een hoorn en een hoorn is een koning, en als de bezuin klinkt, klinkt dus de stem van de koning. En dus vind je dat al in de Mozaïsche inzettingen, bezuin geblazen als er iemand koning wordt, of het nou in Jeruzalem of in Sichem is, dat maakt weinig uit. Om beide gevallen vindt u dat terug. Maar ook als het leger moet verzamelen, omdat er gestreden moet worden, wordt de bezuin geblazen, enzovoort. Maar het idee is, men verzamelt tot de koning die geacht wordt aan het hoofd ook van het leger te staan, enzovoort. Zie? De Heere, Heere zal met de bezuin blazen en hij zal voortreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten en zij zullen eten nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Ze zullen ook drinken en een gedruis maken. Kortom, zal een barrier worden opgericht, vers 16. Kortom, waar het over gaat mogen duidelijk zijn. Een oordeel over de volkeren en het herstel van Israël onder leiding van de koning, namelijk de Messias. De verlosser van Israël. In dit geval in vers 9 vertaald met heiland. Dit vers 9 is min of meer het centrale vers in dit hoofdstuk. Ik heb het niet nageteld, maar dat kun je zo zien op je bladzijde. Hè. Staat in het midden, daarom krijgt het het grootste gewicht mee. Dat doen wij niet meer zo, maar dat deed men vroeger wel zo. Hè. Het verhaal bouwt zich op, komt tot de climax en daarna bouwt het verhaal zich bij wijze van spreken weer af. Gaat het uit als een nachtkaars naar onze maatstaven, maar niettemin, dit is vaak de structuur. En de aandacht wordt gevraagd voor het middelste vers dat wij niet kunnen plaatsen. Nou, komt die koning, rechtvaardig, daar bereik je in de politiek ook niet al te veel mee, moet ik u zeggen. Dat is een nette man dus, als je het mij vraagt, hè? Rechtvaardig. Maar of je die moet hebben als politiek leider of als legeraanvoerder, ja, dat is maar de vraag. Toch? Nee, goed. En daarna, en hij is een heiland, een redder, arm, en hij rijdt op een ezel. Op een veulentje. Want dat staat erbij, hè? Op een ezel. Namelijk op een veulen, namelijk een jong der ezelinnen. Ja, dat zal wel. Dat is meestal met een veulen, dat het een jong is der ezelinnen, lijkt mij. Dus je vraagt je toch af, waarom staat dat hier, wat is hier aan de hand? Daar gaat het om, ik noem dat ruiken. Hè? Je ruikt dat er iets bijzonders mee aan de hand is. En van hieruit kom je terecht in Matthäus 21. En dan blijkt ineens dit ene vers uit het hele hoofdstuk gelicht te worden en toegepast te worden op een gebeurtenis die historisch geen enkele betekenis lijkt te hebben. Eigenlijk helemaal niet heeft. Nou ja, lijkt te hebben, zei ik nog snel. Want ja, de gebeurtenis zo belangrijk is, weet ik niet. Maar het was wel de laatste dag van de 69 weken van Daniel. Dat kun je uitrekenen. En het blijkt bovendien uit Daniel 9 zelf. Maar goed, daar maken we dan maar geen punt van. Maar wat is dit voor een gebeurtenis? U weet toch hoe het afliep? Het was op een eerste dag der week. Het was de 10e Nisan. 10e van de eerste maand. Het is na te rekenen. Niet makkelijk, maar het is na te rekenen. Er is ook geen twijfel over. Maar 5 dagen later werd hij gekruist. Hoezo, daar komt de koning. Zal ik eens iets anders lezen? Niet Matthäus 12, maar Lucas 19. Daar vinden we dat de Heer onderweg is naar Jeruzalem. Die route kwam vanuit Galilea langs de Jordaan naar het zuiden. En dan voorbij Jericho, of door Jericho. En dan de bekende weg omhoog naar Jeruzalem, over de Olijfberg. Nou goed, in het begin van hoofdstuk 19 is de Heer nog in Jericho. Aan het eind van hoofdstuk 18 ook. En dan gaan ze verder naar Jeruzalem. En dan staat er in vers 11 van Lucas 19. En als zij dat hoorden, dat de Heer zei, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, te redden, wat verloren was, te redden, dan heb je weer een probleem. De Zoon des Mensen is de erfgenaam van Adam. Zoon des Mensen is de hoogste koninklijke titel die een mens kan dragen. Zoon van Adam. Die de hele aarde zal onderwerpen en daarover heersen. En de Heer zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zodat de discipelen moeten gedacht hebben, nou, ik dacht dat hij kwam om koning te worden. En dus gaat het verder met, als zij dat hoorden, vers 11, voegde hij daarbij, dat wil zeggen, de Heer zette toen nog iets overheen, met dezelfde strekking, min of meer, uiteraard, voegde hij daarbij. Maar nu werd het een gelijkenis. En de ezelin was een jukdragende, staat er bij gelegenheid. En die ezel, dat jong, ezelsveulen, daar had nog niemand ooit op gereden. Had nog nooit een last gedragen. En was ook vrij. Was ook nog nooit gebonden geworden. Was ook nergens voor nodig trouwens, beest liep toch niet weg. Hebben jullie? En de Heer had die ezel nodig. En bij het verhaal van die ezel hoort de moeder, waar steeds naar verwezen wordt. Wat volkomen overbodig is, want elke ezelsveulen is geboren uit een ezelin, logischerwijze. Waarom staat het erbij? Vanwege de symbolische betekenis. Het is niet zomaar wat. Er steekt veel meer achter. Nou goed, we gaan eerst verder, komen later op terug. Zij brachten het tot Jezus, vers 35, en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. In gedachten moet je dus eigenlijk lezen, ze kleden de ezel aan. De klederen van de discipelen werden door de ezel aangetrokken, of hoe zeg je zoiets? Er werd de ezel mee aangekleed. Dat hebben u toch? Goed. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen, ze hadden nog meer klederen, spreidden zij onder hem op de weg. En als zij nu genaakte, en daar komt hij, als zij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, soms denk ik dat we daar het woord aan te danken hebben. Want het werd een afgang. Ja, een anticlimax. Nou, als zij nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, u weet wel, dat is dat punt waar je als toerist het eerste komt als je Jeruzalem bezoekt. En ik zou ook niet weten hoe het anders moet. Dus in maart gaan we het precies hetzelfde doen. Was de bedoeling. Zit niks anders op. 'S morgens. Niet 's middags. 'S morgens. Liefst zo vroeg mogelijk. Op de Olijfberg en van daaruit Jeruzalem zien. Dan heb je de zon in je rug. Aan de oostkant van Jeruzalem sta je. Dan heb je de zon in je rug. En dan kijk je op het tempelplein en op die gouden koepel van de Dome of the Rock. En nog zo wat meer gouden dingen trouwens. Maar dat doet er nou allemaal niet toe. Maar dan, dan ben je die berg over en dan ineens, bij de afgang heet dat, zie je dus ineens Jeruzalem liggen. De oude stad. Daar zijn ook altijd de foto's van. Hè? Foto van Jeruzalem. Nou ja, 99 van de 100 keer is het vanaf die plek. Kan niet missen. Je komt er niet omheen. Dus. Nou goed, op dat punt komt de Heer dus. Van Betanië ziet Jeruzalem liggen. Dat is dezelfde plek als waar je als toerist dan staat. als je dat dezelfde plek kunt noemen. Maar ik bedoel, geografisch is dat dezelfde plek. En dan ziet hij Jeruzalem liggen. Maar dan staat er, toen begon al de menigte discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Nou ja, de tekenen en wonderen dus, hè. Zeggende, gezegend is de koning die komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Kortom, ze beginnen Psalm 118 te zingen. Die was eigenlijk niet voor die gelegenheid bestemd, maar voor een andere. Maar dat doet er nou niet toe. Psalm 118. Het laatste deel is dit van Psalm 118. Weet u welke psalm dat is?
De psalm.
Ja, nog maar iets verder lezen. Dan kom je bij de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is hem. En die komt hierna ook aan de orde. In Lucas weet ik niet zo goed de weg, maar in Matthäus komt het meteen aan de orde in hoofdstuk 21. Nee, hoofdstuk 21, hoofdstuk 23 geloof ik is het. Nee, hoofdstuk 21 nog, het is hetzelfde hoofdstuk, zo waar, inderdaad. Nou goed, dan kom ik straks wel terug in Matthäus 21, maar ik blijf even bij Lucas 19. Want daar staat dan vervolgens, vers 39, en sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. Dat was niet onomstreden dus, dat ze daar liederen over hem zongen en een feestje aan het bouwen waren. En hij antwoordde, zeiden tot hen, ik zeg jullie dat zo deze zwijgen, de stenen, haast, spoedig, roepen zullen. Maar die stenen zullen dan toch een ander liedje zingen hoor, dan die discipelen. Nu spreken of zingen de discipelen. Maar de Heer zegt, binnenkort zullen die stenen spreken. Welke stenen? Die stenen die je vanaf daar zag van Jeruzalem. De stenen van de tempel, daar kijk je bovenop vanaf de Olijfberg. De tempelberg in het algemeen zie je daar. En lees maar verder dat het zo is. En als hij nabij de stad kwam, dan gaat hij door het Kedrondal dus. Weende hij over haar, toen hij een paar dagen later daar weer kwam, weende hij weer. Zelfde plek, Hof van Gethsemane in de Kedrondal. Hebben jullie die? Gethsemane. Zeggende, och of gij ook bekendet ook nog in deze uw dag. Vandaar dat je je afvraagt, wat voor dag was het dan? Nee, de eerste dag der week en bovendien de tiende van de eerste maand. Dat is de datum van de doortrekken door de Jordaan in de tijd. Onder Jozua, om maar eens wat te noemen. Want er zijn veel meer dingen die op die datum gebeuren, maar ga ik nou allemaal niet aanhalen. Hè? Och, of gij ook bekendet ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen van uw ogen, weet u nog wat we net lazen? Bladzijde Heer, zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En nu lezen, maar het is verborgen voor uw ogen. En die woorden zijn elkaars tegenstelling. Het is of openbaar of het is verborgen. Zij meenden dat het koninkrijk zou openbaar worden. Wij weten dat het koninkrijk verborgen zou worden. En dat bovendien alle gelijkenissen sowieso per definitie spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Daar hadden we het vorige keer over. En hier komt de term weer voorbij. Nu is het verborgen voor uw ogen, wat tot uw vrede dient. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. Loopgraven noemen ze dat later. He? En zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. Dat is dus drie keer hetzelfde. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen u de steen op de steen, de ene steen op de andere steen dus, niet laten. Daarom dat gij de tijd, welke tijd was het dan? Hè? Dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Zo zullen die stenen spreken. En eigenlijk spreken ze tot in onze dagen nog. Maar in ieder geval minstens 19 eeuwen hebben ze gesproken. Jeruzalem, ja, verwoest. Puinhoop. Een grote berg puin is het hoor. Echt wel. Nou goed. Nou, wat we dan vinden hier, is een wat vreemd verhaal. U begrijpt dat die feestelijke intocht, die ging wel uit, hè? tegen dat de heer beneden was bij de olijfberg, dus in het Kedrondal, dat is de Hof van Gethsemane. Dat is je volgende punt als je als toerist daar komt. Er zit niks anders op. Je wil van de olijfberg, maar dan weer Jeruzalem binnen. Dan ga je dus dwars door het Kedrondal en dus door Gethsemane. He? Mag je al die kerken daar bezoeken? Maar... ja, er zit niet anders op. Maar die bewaren de plaatsen, dus vooruit. Dat zijn ze vergeven. Maar vooruit, hè. Maar... u begrijpt dat het geen feestelijke intocht geworden is tegen dat de heer beneden aan de bergen was en dus Jeruzalem binnen zou gaan. Aan de oostzijde weende hij over de stad. En zo ging men Jeruzalem binnen. Het was geen feest. Had een intocht kunnen zijn, maar het werd geen intocht. Al ging men binnen. En elke avond in de dagen die daarop volgden, de dagen die hem over waren in het vlees, om een term uit zijn verband te rukken. Elke avond ging de heer Jezus terug naar de Olijfberg. Hij overnachtte waarschijnlijk in Bethanië bij Lazarus, Martha en Maria. Maar goed, hij ging terug naar de Olijfberg, zat op de Olijfberg en sprak tot zijn discipelen. Waaronder die beroemde reden over de laatste dingen. Het is net alsof het verhaal daar ophoudt. De heer ging wel Jeruzalem in, maar de 's avonds weer uit. Hij overnachtte er niet. En de laatste keer dat hij er was, ging hij ook uit, zou hij ook teruggaan. Dat was in de nacht dat hij verraden werd. Vanuit de opperzaal gingen ze terug naar de Olijfberg en ze kwamen weer niet verder dan, kwamen nu niet verder dan het Kedrondal enzovoorts. Waar de heer weende en gevangen genomen werd enzovoorts. Toen werd hij de stad alsnog ingebracht, maar vervolgens aan de andere kant de stad weer uit en gekruist. Het verhaal houdt hierop, op de Olijfberg. En de grote gedachte die erachter steekt is simpelweg deze, dat in de toekomst de geschiedenis voltooid zal worden, dat wil zeggen er komt een vervolg op, en de geschiedenis gaat dan verder waar hij gebleven is, maar je kunt vrij nauwkeurig aanwijzen waar de geschiedenis gebleven is, bij de Olijfberg namelijk. En vandaar dat de wederkomst van Christus aangekondigd wordt op de Olijfberg. En vandaar dat de hemelvaart in Handelingen 1 plaatsvond op de Olijfberg. Het bevestigt nog een keer, de geschiedenis is niet verder gekomen dan de Olijfberg. Wij zijn nog steeds in Bethanië. Als ik even verder ga, het is toch pauze. We zijn niet verder dan Bethanië. In het huis van de Heer, dat is mijn vrije vertaling van Bethanië, dat leg ik nou niet uit. Wij zijn in het huis van Lazarus. Want hij is een beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In het huis van Lazarus met die twee zussen, Martha en Maria. Twee stammen en 10 stammen. Hebben jullie dat nog? En er zal nog wel meer personeel in het huis zijn ook. Dat doet er nou verder niet toe. Maar dat plaatje, dat moet je bijhouden. Dat is de uitbeelding van de gemeente. Niet in Jeruzalem, maar voor Jeruzalem. En voordat hij naar Jeruzalem gaat, heeft hij iets op de Olijfberg. En de Olijfberg is daarmee de uitbeelding van heel onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling, waarin het koninkrijk als zodanig verborgen is. Het is niet in Jeruzalem. En in de toekomst zal het verhaal vanaf daar verder gaan. En eigenlijk gaat het tamelijk letterlijk verder, want de Heer komt dan weer op de Olijfberg en ook dan gaat hij Jeruzalem niet binnen. Integendeel, gaat andersom. Dan zal het gelovig overblijfsel Jeruzalem verlaten en naar tot hem uitgaan buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. En bij die gelegenheid zal een vluchtweg, want de vijand is in het land, hè, dan zal een vluchtweg geopend worden dwars door de Olijfberg. Dat is Zacharia ook, maar dan Zacharia 14, dwars door de Olijfberg en de route gaat naar de woestijn van Edom, dat wil zeggen naar Petra toe. En dan weer later, als u het mij vraagt, 75 dagen later, maar ik steek er mijn hand niet voor in het vuur. Zeker niet als het van zwavel is, maar vooruit. Maar als u mij vraagt, 75 dagen later, komt de Heer alsnog uit Edom, over de koninklijke weg, de dagen van Jozua en Mozes, over de koninklijke weg, alsnog naar Jeruzalem. maar het is dan wel verwoest. En dat is wat de Heer in gedachten voor zich had toen daar, hier, die zogenaamde intocht in Jeruzalem plaatsvond. Ooit een keer zou je weer zo voor Jeruzalem staan, op de dag dat Jeruzalem verwoest zou worden, volgens Zacharia 14. En pas daarna zou je zich melden bij Jeruzalem om te komen tot de vestiging van zijn koninkrijk daar, en dus te komen tot herbouw van Jeruzalem, om het te maken tot de hoofdstad van zijn wereldrijk, van het Messiaanse Rijk enzovoorts. Wij zullen het nog hebben over de ezels, was de bedoeling. In de eerste plaats, er is sprake van twee ezels dus, hè? In Matteüs 21 lezen we bijvoorbeeld vers 7. Zij brachten de ezelin en het veulen. Dus er zijn er twee, de ezelin en het jong. De ezelin stond vastgebonden blijkbaar. En het jong bind je niet vast, de jonge dieren lopen gewoon met de moeder mee. Dat is niet alleen bij ezels zo, dat is in het algemeen zo. Er zijn er dus inderdaad twee. Alleen het punt is dat de Heer rijdt op het veulen. Op het mannelijke jong. Beide worden ook inderdaad genoemd in Zacharia hoofdstuk 9. Waarschijnlijk wat minder duidelijk. Uw koning zal u komen rechtvaardig en hij is een heiland arm en rijdende op een ezel. En op een veulen. Sommigen kunnen raken hier over wat in de taal. Dat betekent gewoon rijdend op een ezel, namelijk op een veulen. Een jonge ezel dus. En daarna nog een keer een jong der ezelinnen. Dat de twee ezels een rol zouden spelen bij de intocht in Jeruzalem, dat staat er dus niet, maar ezelin wordt wel degelijk vermeld. Waar het om gaat is dat die dingen een symbolische betekenis hebben. En het is niet zo moeilijk. De ezel is een uitbeelding van heel de Bijbel door van het gelovige overblijfsel. Van een gelovige in het algemeen, eigenlijk. En alles wat over ezel gezegd kan worden, heeft daarmee te maken. In de eerste plaats, hij kan lasten dragen, maar hij heeft er een hekel aan. Dat is bekend. En de last die een ezel kan dragen is ook zwaar beperkt, heel nauw begrensd. Op het moment dat een ezel een te zware last draagt, valt hij er ook gewoon dood bij neer. Hebben ze mij verteld, de Bedouinen. Bij gelegenheid. Als het beest begint te zweten, dan is het meteen afgelopen, alle last eraf. Mag het beest niks meer dragen, anders zijn ze de ezel kwijt. Die last is dus inderdaad zeer beperkt. Het meest opmerkelijke van de ezel is trouwens dat hij zijn weg kent. Als hij ooit ergens geweest is, dan weet hij dat nog. En niet alleen dat hij ergens geweest is, maar ook exact hoe hij gelopen heeft. Dat wil zeggen, en we hebben daarmee te maken gehad. Ik zou het niet geloven als het in een boek stond. We hebben ermee te maken gehad. Als een ezel altijd die ene rotsblok aan de linkerkant passeert, dan moet je hem niet dwingen aan de rechterkant langs te gaan. Dat doet hij niet. Hij ging de eerste keer dat hij daar was links langs die steen. Hij doet het voortaan altijd. Dat is het verhaal. En in de... U kent het verschijnsel van karavanen. Dat is meestal met kamelen. Maar voor de karavaan van kamelen uit gaat een ezel. En die heet een leidezel. Die kent de weg. En daar wordt goud geld voor betaald. Voor ezels die de weg kennen. En dat kan een weg zijn, een route zijn, soms van honderden kilometers. Maar de beest kent zijn route en gaat die route ook. Zie? Wij hadden een keer dat... We waren gewoon onderweg, was niks aan de hand met het gezelschap en iedereen op de ezel. Er komt er zo'n Bedouin aanlopen, grijpt de ezel bij de touw aan zijn bit enzovoort. En leidt hem om. En we daarna vroegen, wat was er nou aan de hand? Wat was dat voor iets paniekerigs? Hij zegt, nou die ezel, als ik hem had laten gaan, zou die zo gelopen zijn en zou die hier over die greppel, of hoe zo'n ding maar heet, zou hij gesprongen zijn. En dat wilden ze toch de toeristen maar niet aandoen. Zit je op zijn ezel, springt dat beest over zijn sloot heen, bij wijze van spreken, enzovoorts. Maar die Bedouin, die wist gewoon, die ezel gaat die route, die springt er hier overheen. En met een toerist op zijn rug was dat niet verantwoord, dus het beest moest omgeleid worden. Hij kent de weg. Wij in Nederland kennen helemaal geen ezels, meer, denk ik. Maar we kennen wel een uitdrukking over de ezel, hè? Een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen. Nee, als hij één keer de weg kent, dan kent hij hem ook en gaat ook die weg. En dat is de uitbeelding van de gelovige. Hij kent de weg en gaat die weg dan ook. Zie? Wat dat betreft zijn de dieren dus bijzonder betrouwbaar. En daar gaat het maar om. Verder kijk ik altijd naar die dunne pootjes. En dan zie ik die dikke toeristen op zo'n beest zitten. Dan denk ik, hoe kan het beest het dragen? Maar goed. En dan nog klimmen ook, hè. Wat een paard niet kan, klimmen, dat kan de ezel heel goed zelfs. Maar dat even terzijde. Maar heel de Bijbel door vind je, wordt de ezel ten toneel gevoerd als uitbeelding van gelovigen, of meer met een wat meer theologische term, het gelovig overblijfsel. En je komt ze vaker tegen dan je zou denken. We lezen er gewoon overheen, omdat het ons niks uitmaakt. Maar voor de symboliek spelen ze een belangrijke rol. Als Abraham Isaac gaat offeren, er zijn ezels bij. Als Saul tot koning gezalfd moet worden, Saul is een beeld van de heerschappij van de wet immers, zijn er ezels bij, ja, die zijn erbij, was maar waar, ze waren zoek. En precies, want gelovigen worden niet geacht onder de wet te zijn. Zie? Dus zijn ze zoek. Nou ja, ze worden wel weer gevonden, want ze gaan niet verloren, uiteraard. Logischerwijze. Dan heb je nog ergens in de Bijbel een ezel die kan praten. Dat is ook niet zo heel verbazingwekkend achteraf eigenlijk. Maar je vindt ze heel vaak als attribuut. Er is wordt een ezel bij vermeld. Om wat voor reden dan ook. Maar het is de typologische reden altijd. Hè? Die ik nou zo verder niet verklaren kan. Maar dat is wat hier ook over gaat. En dan wordt het tamelijk makkelijk. Want je hebt hier de moeder. Dat was een jukdragende ezelin. Het was bovendien vastgebonden. Dan weet je toch waar het over gaat. De moeder. En had ook een jong, en dat van het mannelijk geslacht was. Ja, dat had je daarna zelfs kunnen bedenken dat het zo is. Want die vastgebonden ezel, de jukdragende ezel, is een uitbeelding van de situatie onder de wet. Nou ja, van een gelovig overblijfsel onder de wet, vooruit. Maar onder het oude verbond in elk geval. En dan ben je dus toch bij Israël terecht. En als die ezelin een jong heeft, dan blijkt het een mannelijk jong te zijn, een mannelijke zoon. Maar de mannelijke zoon van de vrouw is uiteraard de gemeente. Daar ben ik ineens in Openbaring 12, om maar eens wat te noemen. Dus een jong, dat wil zeggen, de gemeente is uit Israël geboren. In Openbaring is het de zoon geboren uit de vrouw met de zon, maan en de 12 sterren en hoe die maar beschreven wordt enzovoort. En bovendien, dat jong is vrij, ook altijd geweest, heeft nooit een last gedraagd, staat ook niet vastgebonden. Maar dat is de beschrijving van de gemeente in onze dagen. Vrijgemaakt, verlost. Zie? En om dat dier gaat het, die wordt tot de Heer gebracht en de Heer bereidt dat veulen. Dat wil zeggen, dat veulen wordt zijn dier, zijn beest. Is de uitdrukking, maar dat is in weer een ander schriftgedeelte. Die heb ik uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. U weet wel, de Samaritaan tilde het slachtoffer op en zette hem op zijn eigen beest, heet het dan, hè? Ja, dat is daar ook een beeld van de gemeente, hoor, het hele verhaal. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar wat we vinden is in elk geval, om het kort te vertellen, dat de ezel gekleed wordt, bekleed wordt met de klederen van de discipelen. Daar is typologisch een goede reden voor. Die discipelen zijn die ezel. Zij zijn de eersten van de gemeente, om zo te zeggen. Zie? Zodat er geen verschil tussen is. En de Heer bereidt de ezel, dan kun je zeggen, dan draagt de ezel hem. Je kunt ook zeggen, dan bestuurt hij de ezel. Want dat is natuurlijk de essentie ervan, hè. Je bent immers de chauffeur, de driver, hoe heet zoiets. Hè? Je bestuurt het dier, toch? Dat doe je met vervoermiddelen nou eenmaal. Een ezel wordt als vervoermiddel beschouwd. De Heer is namelijk het hoofd van de gemeente. En dat is waar het om gaat. En dan begrijpt u meteen waarom er hier allemaal bij staat. Dit alles is geschied opdat vervuld wordt hetgeen gesproken wordt door de profeet enzovoort. Maar u begrijpt nu de dubbele toepassing. De ene is de toepassing op deze gebeurtenis, de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Maar in werkelijkheid wordt de profetie pas vervuld in de toekomst, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer hij een oordeel zal brengen over de volkeren. En in de eerste plaats, hij zal Israël verlossen. dan komt de koning definitief. En Zacharia 9 zegt, dan rijdt hij op een ezel, jong der ezelinnen, enzovoorts. Of dat letterlijk zo zal zijn, dat waag ik te betwijfelen, ik denk het niet. Maar als u vraagt, maar wat is dan die ezel? Ja, dat is dan niet zo moeilijk meer natuurlijk. Want uit de eerste vervulling of toepassing van deze profetie leren wij, als het goed is, wat die ezel voorstelt. Waar het voor staat. En als dus Zacharia 9 zegt dat de Heer komt rijdend op een ezel, dan zouden wij begrijpen dat er gesproken wordt over de wederkomst van Christus aan het hoofd van zijn gemeente, die zijn lichaam is. En die bekleed is met de klederen van de discipelen en hoe dat allemaal maar heten mag. Zie? Want, en ik weet wel dat dat in zichzelf tamelijk onbekend is, maar het zou volstrekt duidelijk moeten zijn dat als de Messias komt, definitief, dat wil zeggen ook naar Joodse verwachting, komt hij niet alleen. Komt hij namelijk met zijn gemeente. Dat is wat in het Nieuwe Testament onze zalige hoop genoemd wordt. En wat in bedekte termen door de Heer Jezus gezegd wordt als hij zegt de zoon des mensen zal komen met zijn 10.000 heiligen of met zijn 10.000 engelen of wat er maar staat bij gelegenheid. Maar het is een verbergende term voor de gemeente. Hij komt met zijn gemeente. En het hoeft helemaal niet twijfelachtig te zijn, want in Colossense 3 wordt het in één zin samengevat, daarom lees ik die altijd, omdat het er zo mooi kort staat. Daar staat in de eerste plaats dat wij in onze dagen van doen hebben met verborgen dingen. Als er staat in Colossense 3 vers 3, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dan meteen vers 4, wanneer Christus zal geopenbaard, of verschenen, ik geloof dat het strikt genomen vertaald had moeten worden met verschenen, maar vooruit. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is de werkelijke toekomstverwachting van de gemeente. Onze verwachting is in ieder geval niet ons lichamelijk overlijden. Het is zelfs niet de opname van de gemeente, maar het is de wederkomst van Christus. Met de gemeente. Ik weet niet waarom dat altijd ondersneeuwt. Men komt meestal niet verder dan die ene zin uit 1 Thessalonicense 4. We zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht en ze leven nog lang en gelukkig. Zo van, dit is, toen kwam er een olifant die met een lange snuit en die, ja goed, precies, ja. Zo leest men dat, maar dat staat daar ook niet. Heb je dat wel eens gezien in 1 Thessalonicense 4? Hoe dat daar staat? Staat er heel duidelijk. Maar men leest er overheen, ik weet niet waarom. 1 Thessalonicense 4. Over de wederkomst van Christus staat er boven vers 13. En dan lees ik vers 15... Want er wordt dus gesproken over wat wij de opname van de gemeente noemen. Sterker nog, de uitdrukking hebben wij ontleend aan dit schriftgedeelte. Die staat nergens anders. Dat is de uitdrukking uit vers 17. We zullen tezamen met hen opgenomen worden. En zo komen we bij de term opname van de gemeente. En dan vers 15 weer. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Maar de toekomst des Heren is letterlijk de aanwezigheid, de parousia des Heren. En een goed ander woord daarvoor is gewoon komst. Heb je dat? Nee, men verklaart het wel eens met te zeggen, nou ja, dat woord parousia, aanwezigheid, dat werd in de oudheid gebruikt ter aanduiding van het staatsbezoek van de een of andere koning. Enzovoort. Dan denk ik, dat is interessant. Maar je kunt net zo goed vragen, wanneer komt mijn schoonmoeder? Volgende week zondag en die blijft de hele week tot zaterdag. Wanneer komt ze? De hele volgende week. Dan bedoel je dus niet wanneer komt ze aan, maar wanneer verblijft ze hier? Wanneer is ze aanwezig? Dat noemen wij ook komen en komst. Dat heb je toch? Er is niks bijzonders aan die term. Het betekent aanwezigheid, en vertaling met komst kan heel goed. En hoe men komt bij de vertaling met toekomst ontgaat mij volkomen, maar er zal wel een reden voor geweest zijn, 350 jaar geleden. Dit zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst, dat is dus de wederkomst van Christus. En dat is ook maar niet, eigenlijk niet één gebeurtenis, dat is een reeks van gebeurtenissen, het betreft een hele periode. En dus zoals het was in de dagen, meervoud, van Noach, zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Matthäus 24, geloof ik nog, of 25 inmiddels. Hè? Het is een periode, net als de dagen van Noach, voor de zonsloed namelijk. Hè? Goed. Dat wij die levend overblijven zullen tot de wederkomst van Christus, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. En dan komt die, hè. Snel gaan we, hè, want we hebben niet veel tijd. Want de Heer zelf zal met een geroep, namelijk met de stem van de aartsengel, waaruit je meteen mag concluderen dat de aartsengel niemand anders is dan de Heer. De Heer zelf zal met een geroep, namelijk met de stem van de aartsengel, namelijk met de bazuin Gods, dus drie keer hetzelfde. De Heer is God en dus is hij ook de aartsengel. En de stem is hetzelfde als geroep en dat is hetzelfde als bazuin. En dan zijn we weer mooi terug bij de bazuin. De bazuin klinkt, want de koning komt. Hebt u die nog? De Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels, met de bazuin Gods, nederdalen van de hemel. En dan gaan we even heel systematisch en langzaam. Wanneer daalt hij neder van de hemel ook alweer? En niet roepen bij de opname van de gemeente. Want dan vraag ik u, hoe kom je daar nou bij? Dan heb je geen antwoord meer. Ja, wanneer dus?
Na de 70ste
week van Daniel, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Heb je dat? Gaat niet over de opname van de gemeente, nog. Het gaat over de wederkomst van Christus, over de toekomst des Heren. En over wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En dan staat er, want de Heer zelf zal inderdaad nederdalen van de hemel, implicerend naar de aarde. En we weten wanneer dat is, aan het eind van de 70ste week. Maar dan staat er, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dat gaat er dus aan vooraf. Voordat de Heer wederkomt, aan het eind van de 70ste week, zullen eerst degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. En zullen wij die levend overgebleven zijn, tezamen met hen, de Heer tegemoet gaan. En bij de tegemoet gaan weet ik ook nooit zeker wat u eronder verstaat, want het schijnt niet altijd duidelijk te zijn. Bijbels voorbeeld, hè. Paulus was onderweg naar Rome. Nou ja, als gevangene, maar goed, hij was onderweg naar Rome. En toen kwamen de broeders uit Rome hem tegemoet, staat er. En waar gingen ze daarna naartoe? Naar waar Paulus naartoe ging, naar Rome. Dus degenen die hem tegemoet gingen, sloten zich bij Paulus aan. En gingen dus in dit geval terug naar Rome. En als de Heer nederdaalt en wij gaan hem tegemoet, waar komen we dan terecht? Met de Heer op de Olijfberg. Is daar ruimte voor zoveel? Nou, in de lucht wel. U weet wel, hè? We hebben een grote tuin. Het is niet veel vierkante meter, maar hoog dat die is. Hè? Ja. Nou, zoiets is het. Boven de Olijfberg dus. Dat is waar het over gaat. En dus het schriftgedeelte spreekt primair over de wederkomst van Christus. Precies zoals het erboven staat. Er wordt alleen gezegd dat wij voor die tijd hem tegemoet zullen gaan. En er is alleen nog de vraag, hoe lang voor die tijd? Er staat eerst. Dus eerst opname van de gemeente, dan pas de wederkomst van Christus. En hoeveel daarvoor, dat staat hier niet bij. Want ja, omtrent de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Dat is gewoon het volgende vers. 5 vers 1. Van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Dat, vers 3, wanneer zij zullen zeggen shalom, het is vrede en zonder gevaar, en dat gaat uiteraard over het Joodse volk, dat zal roepen vrede, vrede, terwijl er geen vrede is, met dank aan Ezechiël wat zo staat. In de eerste helft van de 70ste week, voor degenen die in de Bijbel thuis zijn, Openbaring 6, de ruiter op het witte paard, is vrede. Eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen, gij zijt kinderen des lichts, kinderen des daags en dat soort dingen meer. En dus neemt de apostel niet de moeite om ons te vertellen hoeveel tijd er zit tussen de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. En het hoeft ook helemaal niet, want het is duidelijk genoeg, daar ligt de 70ste week van Daniël tussen. En dus 7 jaar, op hele jaren nauwkeurig. Dat is de ruimste opvatting die ik daarover ken. En dat is ook wel aan te tonen uit andere schriftgedeelten overigens. Maar dat vind ik nu niet zo nodig. Waar het om gaat, is dat als de Heer komt in de toekomst, dat is aan het eind van de 70ste week, komt de Zoon des Mensen in heerlijkheid met zijn engelen, met zijn heiligen. En in Jesaja staat zelfs, hij komt met zijn loon. En in alle gevallen betreft het gewoon de gemeente. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is waarheen wij werkelijk onderweg zijn. En als je het uit wil beelden, dan hebben we vanavond aangereikt gekregen dit plaatje. De Heer Jezus rijdt op een ezel op de Olijfberg. In zijn wederkomst. Maar de ezel, dat zijn wij. Dat is een beeld. Dus iemand die zich herkent, dus dat komt goed uit. In de ezel. Waarom hebben ezels zulke grote oren? Verhoudingsgewijs, omdat ze goed kunnen horen naar het woord. Juist, precies. Nou, enzovoorts. En als hij praat, wat zegt hij dan ook alweer? Dat weten jullie al, hè?
Ja.
Dan roept hij de naam des Heren. Precies, ja, dat kan hij missen. Heel duidelijk zegt hij, ja. Ik had niet nadoen, dan maak ik me belachelijk. Mijn broer kan dat goed trouwens. Nee, de jongste. Van stel, ja. Die kan alle dierengeluiden nadoen. Hij kan niet praten, maar hij kan wel alle dieren nadoen. Maar het is duidelijk, ja, dat kan niet missen. En daar gaat het maar om. Hè. Het is een uitbeelding van een gelovig overblijfsel. In dit geval een gelovig overblijfsel dat nooit een last gedragen heeft. Dat altijd vrij is geweest. Vrij geboren en in die hoedanigheid beschikbaar gesteld aan de Heer. Dat is de gemeente. Wij zijn niet eens verlost van de wet. Wij hebben nooit onder de wet geleefd. We waren altijd vrij. Zolang we gemeente zijn, waren we vrij. Heb je dat? Wat was de gemeente voordat de gemeente was? Niks. En daar gaat het maar om. Zie? In vrijheid geboren, vrij van de wet. Vrij van alle banden, maar niettemin verbonden aan de Heer. En voor zover wij een last dragen, zei de Heer, neem mijn last op u, mijn juk op. Hij zei, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Enzovoorts, hè. En het doel van ons als gemeente is dat de Heer daarin verheerlijkt zou worden. En verder, de gemeente is wat de gemeente is. Een ecclesia, een volksvergadering, degene die delen in de heerschappij en daarmee de heerlijkheid van de koning. En dan weer even terug. Als je er een plaatje bij wil hebben, heb je dus dit plaatje. De Heer rijdend op die ezel, op het ezelsveulen. Het andere plaatje, die hebben we, omdat het toch gauw weer kerst is. Het andere plaatje is bij de geboorte van de Heer Jezus. Bij zijn eerste komst, om zo te zeggen. Als uitbeelding van zijn wederkomst. Want bij zijn eerste komst wordt gezien aan de hemel. De engel des Heren, dat is dus de Messias. En met hem een leger van hemelse heerlegers, prijzende God. En wat zeiden zij? Waar is origineel? Helemaal niet. Het is de vaste tekst van de 24 oudsten uit Openbaring. Ere zij God en dat soort dingen meer. Ja, precies, ja. Dan komt het er weer. Je herkent daar meteen de gemeente in. En daar gaat het maar om. En dat teken toen, in het verleden, bij de geboorte van de Heer Jezus, is net zo goed de uitbeelding van Christus in zijn wederkomst. Hij komt niet alleen, hij komt met de zijnen. Dan wel, hij komt met zijn lichaam. Dan wel, hij komt met zijn leger van hemelse heerlegers. Waarom staat er niet engelen? Zijn. Hè? Dat kan ook hoor, de andere keer staat er engelen. Maar leger van hemelse heerlegers, dat is de gemeente. Een hemelsvolk met hemelsburgerschap, met hemelse wandel, hemelse roeping, hemelse erfenis en al dat soort zaken meer. Maar niettemin geboren uit Israël. En dat is wat uitgebeeld wordt. Goed, had er nou iemand nog vragen daarover?
Zijn wij dan Engelen?
Hè?
Zijn wij dan Engelen?
Gij dwaas, zei de heer toen. Toen hij antwoord gaf op die vraag. begin met gij dwaas.
Maar met de wederkomst.
Ja, hij zei, degene, de vraag was, u weet wel, die man die had 7 vrouwen gehad. Je snapt die vrouwen niet trouwens, want die man is bad luck natuurlijk. Hè? Maar goed, doet er nou niet toe. Van wie, enzovoorts. Hè? Of die ene vrouw had 7 mannen gehad, je snapt die mannen dan niet. Maar goed, iets dergelijks was het. Hè? En hoe zal het dan zijn in de opstanding, wie hoort er dan bij wie? Het is grote stoelendans als u mij vraagt dan. Maar goed. En toen zei de heer, gij dwaas of iets dergelijks. En toen zei hij, degenen die die eeuw zullen verwerven, namelijk de opstanding, die huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen, want ze zijn de engelen gelijk. Dus zijn we engelen gelijk? Ja, in de zin van boodschappers sowieso al, nu al. Maar in de zin van hemelse wezens, dat is een hogere toepassing van dezelfde term. Ja, inderdaad, want dat hoort bij onze promotie naar de hemel. En feitelijk, dat is precies wat er gebeurt bij de opname van de gemeente. Wij worden veranderd. Dat wil zeggen, dit lichaam wordt veranderd in een hemels lichaam. Minstens, wordt veranderd in een hemels lichaam. Dat van een engel, maar dat is per definitie onzienlijk. Voor hier in de wereld. Maar bij gelegenheid worden engelen zichtbaar. Gemaakt, manifesteren zich. En dat zal gebeuren met heel de gemeente in de openbaring van Christus met zijn gemeente. Sommigen denken, we gaan naar de hemel, hebben met al die andere dingen niks van doen. Ja, wat een dwaasheid. Wat vandaan komt, weet ik niet. De Bijbel leert uitdrukkelijk dat we de eerstelingen zijn, eerstgeborenen zijn van en in zijn koninkrijk. En dat wij met hem zijn koninkrijk zouden beërven. En dus kronen en tronen zouden ontvangen. Kortom, er wordt voor ons een erfenis bewaard. In de hemel, daar is onze positie. Maar het blijft zo dat wat op aarde is, per definitie onderworpen is, dan wel zou zijn aan wat in de hemel is. Daarom heet dat aardse koninkrijk wel degelijk ook koninkrijk der hemelen. We hebben het hier trouwens ooit een keer gehad over het toekomstige werk van de gemeente, als ik me goed herinner, hè. We hebben nogal wat schriftplaatsen aangehaald waaruit blijkt dat wij na de opneming van de gemeente en meer in bijzonder na de wederkomst van Christus dus wel degelijk betrokken zijn in de gang van zaken op aarde. Maar vanuit een hemelse positie. Waarom ook niet? Dat is met de engelen nu ook zo. Hemelse wezens die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Met het laatste vers uit Hebreeën 1. Wij zullen het hier maar bij laten, denk ik. Want het is alweer de hoogste tijd, hè? En we zullen de Heer danken.